Goedenavond, lieve mensen. Wij lezen vanavond uit Romeinen 11 en 12. Romeinen 11 was te veel om in één avond enigszins recht te laten wedervaren. En hoofdstuk 12 is een heel stuk korter. Dus we hebben het eerlijk verdeeld. En wat dus nog overblijft is Romeinen 11 vanaf vers 25. Ik lees u dat voor uit de Telos-vertaling tot het einde van hoofdstuk 12. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Wat het evangelie betreft zijn zij wel vijanden ter wille van u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want evenals u voorheen niet in God geloofd hebt, maar nu barmhartigheid hebt verkregen door het geloof van deze, zo hebben u ook deze niet geloofd dat u barmhartigheid verkregen hebt, opdat ook zij nu barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft allen onder het ongeloof besloten, opdat hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof, hetzij dienst in het dienen, hetzij wie leert in het leren, hetzij wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, weest gehecht aan het goede. Wat de broederliefde betreft, weest hartelijk voor elkaar, gaat elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag in de ijver, wees vurig van geest, dient de Heer. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij de nederigen. Wees niet wijs in uw eigen ogen, vergeld niemand kwaad met kwaad, behartigt wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven: aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover uit het woord van God. Wat ons resteert is het laatste gedeelte, zoals gezegd, niet alleen van hoofdstuk 11, maar van dat hele middendeel van de Romeinenbrief, hoofdstuk 9 tot en met 11. Dit is daar niet alleen de afsluiting, maar ook de climax van. En het centrale vers is, waar we nu bijna aan toe zijn, vers 26. Zo zal heel Israël behouden worden. Je zou bijna kunnen zeggen, rondom de uitleg van dit ene zinnetje staat of valt de hele uitleg van de Romeinen 9 tot 11. Wat betekent het? Paulus heeft uitvoerig uiteengezet in het eerdere gedeelte van hoofdstuk 11 het verschil tussen het nu en het straks. Het nu is dat de massa van het Joodse volk zijn Messias heeft afgewezen. En daarmee ook de weg van de gerechtigheid door het geloof. Want dat is het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Bij het nu hoort ook dat daardoor het evangelie tot alle volkeren is gekomen. En dat daardoor een grote, zoals we het straks zullen vinden, een volheid uit de volkeren kan worden toegebracht. En is toegebracht al. Al is die volheid dan nog niet helemaal compleet. Dat is het nu. Een overblijfsel van Israël heeft het gezien. En een grote massa is uit de volkeren tot geloof gekomen. Het straks is dat straks geheel Israël behouden wordt. Nu een overblijfsel, straks geheel Israël. Zoals de natuurlijke takken zijn uitgerukt uit de olijfboom, en die wilde takken, dat zijn wij, daarop zijn ingeënt, zo zal ook God straks, als die wilde takken niet blijven in het geloof, die evengoed weer uitrukken, en daar die natuurlijke takken, als ze zich bekeren, daar weer inplanten. Zodat de uiteindelijke norm voor de vraag of je in die olijfboom geplant bent, ja of nee, niet is of je een Jood of een heiden bent, maar of je door genade mag staan in het geloof. Dat is de beslissende vraag. En daarbij ligt de grote nadruk in dit hoofdstuk op de genade van God. Voor zover er een overblijfsel is uit Israël, hebben we in hoofdstuk 11 vers 6 gezien, vers 5, is het een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Dat wil zeggen, het is Gods genade dat er toch nog zo'n overblijfsel uitverkoren is. Zoals het ook genade is dat datzelfde evangelie tot ons, de volkeren, is gekomen. En als straks Israël weer ingeplant wordt, dan is dat niet omdat ze iets zullen presteren. Want ook het geloof is geen prestatie, maar het geloof is zich werpen in de armen van God, als je juist hebt ingezien dat geen enkele prestatie van ons ook maar iets tot het heil kan bijdragen. Het is alles Gods barmhartigheid, en in het laatste stukje van dit hoofdstuk wordt die barmhartigheid ook uitbundig geprezen. Ik wil niet, broeders, zegt Paulus, dat u het volgende onbekend is. Een zin die hij nogal vaak gebruikt in de brieven en die altijd iets inluidt waarvoor we de oren zullen moeten spitsen. Hier komt iets belangrijks. Het is een verborgenheid. Nou zou je denken dat uiteindelijk Israël behouden wordt is toch niet echt verborgen. Ja, maar dat op deze manier gebeurt, nu een overblijfsel en een grote volheid uit de heidenen, en maar straks ook, als ook die afvallige heiden christenen zullen worden weggedaan, alsnog Israël ook weer mag binnenkomen, dat het zo uiteindelijk gaat, dat wisten de oud-testamentische profeten ook niet. Dat hebben ze zo niet kunnen voorzien. In die zin is het wel degelijk een verborgenheid die onthuld moet worden, zoals dat hier ook gebeurt. En het is wel veelzeggend dat als we nu toekomen aan dat moeilijke vers 26, althans voor velen zo moeilijk, dat we dan in vers 25 dit te horen krijgen, opdat u niet wijs bent in eigen oog. Want met eigen wijsheid kom je hier niet ver. Wees niet wijs in uw eigen ogen, lazen we straks ook uit hoofdstuk 12, vers 16. Als onze theologie gaat heersen over de schrift, en daar zou ik vele voorbeelden van kunnen noemen. En ik heb in de loop der jaren ook ettelijke van die voorbeelden in mijn eigen ziel teruggevonden. Dan ben je op het hellend vlak. Dan ben je op het hellend vlak. Onze theologie moet niet heersen over de schrift en de schriftgegevens in een keurslijf persen om die theologie overeind te kunnen houden. Maar de theologie moet onderworpen worden aan de schrift. Dat beleidt natuurlijk ook iedereen dat hij dat wil, maar daarom gebeurt het nog niet. Wees niet wijs in eigen ogen. Luister, zegt Paulus. Voor een deel is over Israël verharding gekomen. Dat wil zeggen, de reden waarom Israël niet massaal het evangelie heeft aangenomen, is natuurlijk hun eigen schuld, hun eigen verantwoordelijkheid, maar het is ook een oordeel van God. Ook weer vanwege hun eigen schuld. Maar dat oordeel houdt in dat er een deksel op hun aangezicht gekomen is, een verharding. En een verharding is iets negatiefs, is een consequentie van aanhoudend ongeloof. Zoals we dat in hoofdstuk 1 bij de heidenen gezien hebben, zo hier bij Israël. Een oordeel van volharding. Maar voor een deel, dat kun je dubbel uitleggen. Het is maar voor een deel van het volk van toepassing, want er was altijd dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. En voor een deel kun je ook zo uitleggen, het is maar voor een beperkte tijd. Want er komt een tijd dat de verharding wordt weggenomen. En wanneer is dat? Als de volheid van de volken is ingegaan. Volheid kun je natuurlijk kwalitatief opvatten, zoals we dat vonden in vers 12. Als hun verlies de rijkdom van de volk is, hoeveel te meer hun volheid. Dan gaat het om het uiteindelijk herstel van Israël. Maar volheid kun je ook als een kwantiteit opvatten, een volkomen aantal. Want zo goed als er verkiezing is met betrekking tot Israël, zo is er ook verkiezing met betrekking tot de heidenen. Gods werk is compleet als dat aantal mensen dat hij heeft uitverkoren om ook zoals wilde takken in die olijfbomen te worden ingeplant, als dat aantal volkomen is, dan is het ook tijd om weer aan Israël te denken. Goed, er staat letterlijk zo zal heel Israël behouden worden en niet dan. Maar een enkele keer kan dat woordje zo ook wel degelijk die betekenis hebben. Ik kijk even naar 1 Korinthe 11 vers 28. Laat men zichzelf beproeven en zo eten van het brood. Dat heeft hij dezelfde zin van, je moet je eerst beproeven voordat je naar het avondmaal gaat en dan pas eten van het brood. Maar zo betekent ook, langs deze weg kom je dan tot de avondmaalsviering. En zo is de Romeinen 11 ook, langs deze weg, namelijk doordat eerst een volheid uit de volkeren ook tot het heil wordt toegebracht. Langs deze weg zal ook Israël er uiteindelijk komen, want als die volheid is ingebracht, komt er ook weer ruimte voor Israël. En wel, niet nu, zoals het al deze eeuwen geweest is, slechts een overblijfsel, maar geheel Israël. Heel Israël, dat moet u dan maar even van me aannemen, betekent niet, zoals zo vaak gedacht is, elke Israëliet die dan op aarde zal leven. Zo heeft God het nog nooit gedaan. Een massa zonder uitzondering tot het heil brengen, of die mensen nu geloven of niet. Er zijn ook in Israël vele goddelozen geweest en er zijn vele oordelen over Israël gekomen waarbij de goddelozen zijn weggedaan. En onder het oordelen en slaande hand van God zijn gekomen. God maakte in dat opzicht geen onderscheid tussen Joden en heidenen. Het zal juist door de grote verdrukking zo zijn dat ook aan het einde daarvan de goddelozen uit Israël zullen zijn weggenomen. En wat dan overblijft, dat zal zijn een volk dat, zoals Jesaja het uitdrukt, geheel uit rechtvaardigen zal bestaan. Dat is een bijzondere uitdrukking. God zegt dat zo in Jesaja 60 vers 21... Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. En hier gaat het over de tijd van het Messiaanse vrederijk. En in hoofdstuk 45, vers 25, zegt dezelfde profeet: in de Heere wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Niet langer een overblijfsel, dat is een rest ter onderscheiding van de ongelovige massa. Maar het volk Israël, dat het vrederijk binnengaat, is een volk dat geheel uit rechtvaardigen bestaat. En denk erom, als uitleg iets te betekenen heeft, dan betekent het woord Israël hier wat het in heel dit gedeelte van Gods woord betekent. Van Romeinen 9 vers 1 tot hiertoe betekent Israël ononderbroken het Joodse volk. En het getuigt van slechte uitleg en van theologische systeemdwang, dat wil zeggen waarbij een theologisch stelsel op de Bijbel drukt, om hier ineens onder Israël, een of ander geestelijk Israël te willen verstaan, dat voor een fractie bestaat uit echte Joden en voor de rest uit gelovige heidenen. Het gaat er nou juist om dat als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, als dat stuk is afgesloten, dan komt er ruimte voor de wegneming van die verharding van Israël. Als Israël in vers 25 letterlijk Israël is, en wie kan daaraan twijfelen? Dat is het gedeelte dat verhard is. Het gedeelte van de mensheid waarover dat oordeel van verharding is gekomen. Dan betekent ook in vers 26 Israël datzelfde Israël. Het Israël dat nu verhard is, afgezien van dat overblijfsel naar de verkiezing der genade, dat is straks het Israël waarvan gezegd wordt: heel Israël zal behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen. Dat wil zeggen, hier wordt ook heel duidelijk aangegeven wanneer dat zal gebeuren, wanneer de redder zal komen. Hij zal tot Sion komen, maar hier staat in dit citaat uit de profetie: uit Sion zal de redder komen, want hij behoort tot Sion, hij is één van hen. Eigenlijk is dat de diepere zin van Psalm 87 dat wij zo passend daar straks hebben gezongen. Uit Israël, want hij is één van hen. En hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Hij zal zijn als de hoge priester die terugkeert uit het heiligdom op de grote verzoendag. En de zonde van het volk neemt en legt op de kop van de tweede bok die de woestijn ingezonden wordt. Zo zal hij al hun zonden wegnemen. Hij heeft dat in feite al gedaan op Golgotha. Maar dan zal Israël, als het hem zal aanschouwen, zal zien op hem die zij doorstoken hebben, en als ze hem zullen aannemen, dan zal hij ook hen daadwerkelijk laten delen in dat heil dat hij al 2000 jaar eerder voor hen tot stand heeft gebracht. Dan zal de goddeloosheid van Jacob worden afgewend. En dit is voor hen het verbond mijnerzijds. Het is een verbond dat van God uitgaat naar hen toe. Want alles wat met ons gebeurt is wat van God uitgegaan is naar ons toe. En zo zal het zijn straks met Israël. Het zal Gods verbond zijn dat van hem uitgaat naar Israël toe. Wij zijn daarin nooit gelijkwaardige partners. Wij zijn ontvangers. Ontvangers van Gods verkiezende genade. Want wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u. Dit is nog eens een terugkomen wat we eerder in dit hoofdstuk zagen. In de regeringswegen van God is Israël voor het grootste deel en voor een tijd terzijde gesteld om ruimte te maken voor dat grote werk onder de volkeren dat nu al bijna 2000 jaar aan de gang is. Israël zijn vijanden in de zin dat ze er nu vreemd aan zijn, dat zij er nu buiten staan, terwijl Gods werk, eigenlijk het werk onder de heidenen plaatsvindt. Maar ze zijn ook, wat hen zelf betreft, vijandig gezind. Zoals we dat in het boek Handelingen zien, dat zij het heil zelf afwijzen en misgunnen aan de volkeren die er wel deel aan krijgen. Dat is wat het evangelie betreft, wat de evangelieverkondiging betreft in de huidige periode. Dat is vooral een evangelie voor de volkeren geworden, omdat Israël het zelf heeft afgewezen. Maar wat de verkiezing betreft, geliefde ter wille van de Vader. En dit is wat anders dan in hoofdstuk 11 vers 5. Het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Want daar ging het alleen maar over dat kleine overblijfsel dat door Gods verkiezende genade nu al deel heeft aan het heil. Hier gaat het over Gods verkiezing van het volk. Het zijn twee heel verschillende dingen. Er is niet alleen maar die eeuwige uitverkiezing van individuele gelovigen. Het zij uit Israël, het zij uit de volkeren. Er is ook zoiets als de verkiezing van Israël als volk. Er zijn beloften gedaan aan Israël. Want hier staat ook, het is de verkiezing ter wille van de vaderen. Ze zijn geliefden vanwege dat wat God aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Ook voor ons heidenen. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar in de eerste instantie voor Israël zelf. Ze zouden het land bezitten en hun zaad zou zijn als het zand dat aan de oever van de zee is. Dat is de verkiezing van Israël. En het volk dat hij heeft uitverkoren, dat volk heeft hij ook lief. Omdat hij Abraham, Isaac en Jacob heeft lief gehad. Want wat God in zijn genade geschonken heeft en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent, daar kan hij nooit berouw over krijgen. Genadegave heeft hier niets te maken met genadegave in 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. Hier betekent het gewoon dat wat God aan genade toegedacht heeft aan Israël en de bijzondere positie waartoe hij hen geroepen heeft in de tijd van de aartsvaders, daar kan hij nooit berouw over krijgen, daar kan hij nooit op terugkomen. En dat staat tot op de huidige dag. Ondanks alle pogingen om die beloften te vergeestelijken, zodat in feite helemaal niet Israël er deel aan krijgt, behalve nog steeds alleen maar een klein overblijfsel. Nee, het gaat om de beloften zoals hij ze aan Israël heeft geschonken. En daarin is de landbelofte heel centraal. Dat wordt hier natuurlijk niet zo expres genoemd. Maar God heeft het meermalen gezegd tot Abraham en later herhaald aan Isaac en Jacob. Dit land zal de Heere jullie geven. Gods genadegave en roeping ten opzichte van Israël is onberouwelijk. Want evenals u voorheen niet in God geloofd hebt. Ja, dat was onze natuurlijke positie als mensen tot de volkeren behorende. Die de Heere helemaal niet kenden. Maar nu barmhartigheid hebt verkregen door het ongeloof van deze. Dat klinkt natuurlijk merkwaardig, maar het betekent doordat zij het niet geloofd hebben of het niet gehoorzaamd hebben. Zou je ook letterlijk kunnen vertalen. Daardoor is het heil tot jullie gekomen. Hier gaat het dus even niet over wat God al van eeuwigheid van plan was te doen. Hier wordt het even gezien vanuit de regeringswegen van God. Toen Israël het niet wilde hebben, toen bood God het aan de volkeren. Zoals toen de genodigden in de gelijkenis de uitnodiging niet wilden aannemen. Vervolgens de uitnodiging kwam tot degene die bij de heggen en de stegen zijn. De arme sloebers en de bedelaars werden ingebracht. Zo is het tot ons gekomen. Doordat zij het niet wilden aannemen, kwam het heil in die regeringswegen van God met deze wereld tot ons. Zo hebben ook nu deze niet geloofd dat u barmhartigheid verkregen hebt. Of je kunt ook vertalen, vanwege de barmhartigheid die jullie nu gekregen hebben, is Israël vanwege voor een tijd terzijde gesteld. Maar de bedoeling is dat zij uiteindelijk ook die barmhartigheid zouden verkrijgen. En Paulus sluit dat af met een heel algemene uitspraak. God heeft allen, of het nou gaat om de Joden van nature of de heidenen van nature, onder het ongeloof besloten. Aan de ene kant betekent dat God heeft hun ongeloof bevestigd. Hij heeft het openlijk uitgesproken, zoals je dat al vindt in hoofdstuk 3. God heeft eerst vanuit zijn woord duidelijk het ongeloof van Israël bevestigd en het vervolgens ook van de heidenen bevestigd, zodat niemand een excuus voor God heeft, zich voor God kan verontschuldigen. Allen zijn gezamenlijk door datzelfde ongeloof gekenmerkt. Maar in dat besluiten zit ook nog iets actiever. Er zit misschien ook wel dat element van verharding in. Zoals God die heiden in Romeinen 1 verhard heeft. Die losbandige volkeren. Zo heeft hij dat met het grootste deel van Israël gedaan. Ze zijn onder het ongeloof besloten. Opdat hij, want Gods laatste woord is daar niet mee gezegd. Opdat hij aan allen, of ze nu tot die boosaardige heidenen behoorden of tot dat hardnekkige Israël zijn barmhartigheid zou bewijzen. Dit sluit aan bij hoofdstuk 3. Alle hebben gezondigd, Joden en heidenen. Alle komen tekort aan de heerlijkheid van God, Joden en heidenen. Allen, Joden en heidenen, komen alsnog tot het heil van God gezien. God uitgezien door zijn genadige verkiezing, van ons uitgezien door het geloof. Opdat hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld. Het is ook moeilijk om het allemaal in je op te nemen. Maar Paulus schrijft deze dingen niet alleen maar om ons een lesje te leren. En dat zie je als hij dit prachtige gedeelte van het woord van God afsluit met een van de mooiste lofprijzingen uit het hele Nieuwe Testament. Dit zijn dingen niet alleen maar om te snappen, zodat u aan het einde van de avond kunt zeggen, ik snap het nou iets beter dan voor die tijd. Maar dit zijn dingen die hij bedoelt om ons tot aanbidding te brengen. Aanbidding jegens een God die dat alles zo wijs heeft uitgedacht. In zijn eeuwig raadsbesluit, maar die ook in zijn wegen met deze aarde nooit of te nimmer is overvallen door onze zonden en onze ongehoorzaamheid, ons afwijzen van zijn genade. Het overvalt hem nooit. God heeft zijn plannen gereed en die zijn wonderbaar van rijkdom. Zoals het hier staat, ook diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God. God die dat alles zo heeft uitgedacht. God die dat alles zo heeft geleid. God die nooit overvallen wordt door onze dwaasheden. Mooi is dat, hè? Het gaat om een onthulling van een verborgenheid, zagen we straks. En toch staat hier hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen. Laten we goed bedenken dat wij over deze dingen, hoeveel onthullingen de apostel hier ook ons geeft, wij altijd meer vragen zullen kunnen blijven stellen dan hij beantwoord heeft. Want ten diepste gaat het om ondoorgrondelijke dingen. En wat zou je graag willen dat al die mensen die verkiezing van God en de verantwoordelijkheid van de mens maar tegen elkaar blijven uitspelen en trachten samen te persen in een sluitend systeem, wat nog nooit iemand gelukt is, dat ze dit woord ter harte zouden nemen. Het blijft ten diepste het ondoorgrondelijke wonder van Gods wijsheid. En dat krijgen wij niet in onze theologische schema's geperst. En weet degene die aan zulke theologische schema's vastgeketend zitten en alleen nog maar door zulke brillen naar het woord van God kunnen kijken. Zijn oordelen, dat gaat hier niet om eeuwig oordeel, maar ook om de besluiten van God. Om de wijze waarop hij besluiten en beslissingen heeft genomen, ook niet alleen maar van alle eeuwigheid, maar ook in zijn wegen met de aarde. Zoals het hier ook staat, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Voor beide geldt met deze twee bijna synonieme woorden, ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, dat er altijd zoveel elementen in overblijven die wij niet in dat schema krijgen. Zoals God het al zegt in Jesaja 55, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. De ware theoloog is niet die dat ook in zijn laatste schema's nog weet te krijgen, maar die hier de voeten ontschoeit om zich in eerbied voor de Heer neer te buigen. Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Wie kan het narekenen? Wie heeft dat van tevoren gekend, maar ook achteraf? Wie kan het terugrekenen zodat hij zegt, ja, nu zie ik het helemaal hoe het nou precies gegaan is. Alsof wij erbij waren, alsof wij God zelfs van advies hebben gediend. Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst gegeven, zodat hij daaraan rechten zou kunnen ontlenen? Als alles genade en als alles barmhartigheid van God is, dan sluit dat enige rechten van onze kant uit. Wat hebben wij kunnen aanbieden waarop hij ons een antwoord had moeten geven? Waarop hij ons een stuk terugbetaling had moeten doen, een stuk vergelding zoals het hier staat? Wij zijn alleen maar nederige en nietige ontvangers van de genade. En we kunnen zelfs niet eens meer exact terugrekenen hoe dat nu allemaal tot ons is gekomen en hoe het tot Israël is gekomen. Denk erom, er is genoeg voor theologen om hier te bestuderen en uit te werken. Als er maar dat punt is waar je zegt, en nu kom ik niet dichterbij, want nu zegt de Heer zelf, Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Hier blijft slechts aanbidding over. Uit God is het alles, door God is het alles en tot hem. Dus uit hem, dat wil zeggen alle plannen zijn uit hem. Door hem, dat wil zeggen het is ook alles door zijn kracht geschied. Hij heeft het tot uitvoering gebracht. En tot hem betekent het is uiteindelijk niet allemaal voor ons bedoeld, maar voor zijn eer. Het gaat om de glorie van God. En dat mogen wij in de lofprijzing nazeggen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, je zou je kunnen zeggen, hier begint een heel nieuw gedeelte van de brief. En dat is ook zo. En tegelijkertijd sluit het zo mooi aan. Wat alleen al zichtbaar is in dat ene kleine woordje dan. Ik vermaan u dan. Dat wil zeggen, als je nou dat alles gehoord hebt. Gods wonderbare raadsbesluiten. En zijn wegen in genade en barmhartigheid jegens de mensen. Zoals Paulus dat hier samenvat met die uitdrukking door de ontfermingen van God. Hij zegt als het ware, ik vermaan u dan broeders en zusters in het licht van alles wat ik jullie nu over die barmhartigheden, die ontfermingen, die genade van God verteld heb. Genade voor de volkeren, voor Israël. In het licht van al die genade. Confronteer ik jullie met de vraag, en wat is nu jullie antwoord daarop? Wat doe je er nu mee? Eén antwoord hebben we al gevonden, dat is de aanbidding. Het andere antwoord heeft te doen met ons praktische dagelijkse handelen. Ik vermaan u dan, broeders, in het licht van alles wat ik nu 11 hoofdstukken lang jullie heb beschreven, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. We hebben eerder gehoord hoe Paulus hier dat lichaam van de mens benadrukt. Het is niet alleen maar hem dienen door onze geest, want onze geest uitzicht door onze tong, door wat we zeggen. Door onze handen, wat we doen. Door onze voeten, waar wij gaan. De geest uitzicht door het lichaam. Je kunt dus niet alleen maar God dienen met je geest. Stel dan de leden van uw lichaam dienstbaar aan God, hebben we al een hoofdstuk 6 gelezen. Laat nu datzelfde lichaam waarin vroeger de verdorven begeerte van het vlees heerste. Laat datzelfde lichaam nu aan God worden toegewijd. Het gaat hier ook niet om het lichaam onderscheiden van de geest. Het betekent laat het heel uw menselijk bestaan, ziel, geest en lichaam. Maar ook het lichaam als datgene waardoor de geest zich uit. Aan God worden toegewijd als een levende offerande. Paulus gebruikt hier een Griekse vorm. Stelt een gebiedende wijs die aangeeft dat dat niet iets is wat je elke dag opnieuw doet. Hoewel dat op zichzelf juist zou zijn. Maar dit is een keuze die je eens en voor altijd maakt. Op het moment dat je zegt, o Heere God, nou zie ik het, dat ik er ook bij mag horen. Dat ik een kind van u mag zijn. Dat ik deel mag hebben aan het eeuwig heil. Dat is ook het moment waarop je eens en voor altijd besluit. Nu behoort mijn leven ook hem toe. Nu behoren de leden van mijn lichaam. Hem toe, ik stel ze in zijn dienst. Opdat mijn ogen zien wat hij wil dat ze zullen zien. Opdat mijn oren horen wat hij wil dat ze horen. Opdat mijn mond mag spreken wat hem welgevallig is. Opdat mijn handen mogen handelen zoals hij het van mij wil. Dat is eens en altijd het besluit van elke wedergeboren christenen. Ik herhaal het nog eens. Het antwoord op Gods genade is ten eerste de aanbidding. En ten tweede de dienstbaarheid. En dat is een totale overgave. We kunnen daarin falen. En dan gaan we weer terug naar het besluit dat we eens en voor altijd genomen hebben. Stel je lichaam tot een levende offerande. Dus niet een offerande dat je eenmaal op een altaar neerlegt en dat dan sterft. En dan in rook opgaat. Het doet hier wel denken aan het brandoffer. Maar het is een levend offer. Het is iets wat je hele leven omspant. En dat je niet eens en voor altijd op het altaar legt. Alsof het verbranden zou. Maar het is iets voor je hele verdere leven op aarde. Het offer van de dienstbaarheid, van de overgave, van de toewijding. Een heilig offer, dat wil zeggen aan hem toegewijd, voor hem bestemd. En dat ook voor hem wel behagelijk is. Want het gaat er niet om dat wij bedenken wat wij nou mooi zouden vinden om de Heer te geven. Maar dat we hem datgene geven wat ook werkelijk een vreugde is voor zijn hart. Dus hij is daarin maatgevend. Dat wil niet zeggen dat ons eigen denken en onze eigen opvattingen in dat opzicht buitengesloten zijn. Want Paulus zegt, dat is uw redelijke dienst. De reden, het verstand heeft er dus wel degelijk mee te maken. Maar dan niet zoals sommige christenen te makkelijk in de mond nemen ons zogenaamde gezond verstand. Dat vaak bepaald niet zo erg gezond is. Maar ik zou liever zeggen het verlichte verstand. Zoals we lezen in 1 Johannes 5 vers 20. Hij heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat is het verlichte verstand. Efeze 1 vers 18. Verlichte ogen van uw hart. Dat is een verstand verlicht door de Heilige Geest. Dus het is ook geen blindelingse overgave. Het is een overgave van ons verstand. Niet opdat het verstand uitgeschakeld wordt, maar opdat het zich mag toewijden onder leiding van de Heilige Geest en de Heere God. Omdat je leert denken voor Hem. Sommige mensen zeggen nog steeds dat in de dienst van God onze wil gebroken moet worden. Wat een afschuwelijke uitdrukking. Zeggen dat zelfs van de opvoeding de wil van het kind moet gebroken worden. Nou, wie zou zo'n kind wensen dat geen wil meer heeft? De wil van het kind moet leren zich te buigen onder de wil van de ouders. Dat is heel wat anders. Zo moet onze wil zich buigen door de kracht van de Heilige Geest onder de wil van God. Zo moet ons gevoelsleven zich buigen door de kracht van de Heilige Geest onder de leiding van God. En dit betekent het. Negatief wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Positief wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Er is al heel wat over wereldgelijkvormigheid gesproken. En veel te vaak heeft men het daarbij hoofdzakelijk gehad over allerlei uiterlijke dingen. Hele waslijsten zijn er opgesteld van allerlei uiterlijke dingen waaraan je iemands al of niet wereldgelijkvormigheid zou kunnen afmeten. En ik zal niet zeggen dat kleding of wat dan ook daar allemaal niets mee te maken heeft, maar het wetticisme ligt hier op de loer. Als de kleding er maar goed uitziet en als je maar niet komt op bepaalde plaatsen die op het verboden lijstje staan, dan zit het wel goed. Terwijl in dit vers het gaat om de vernieuwing, niet van het gemoed. Wie weet nou wat dat is? Vernieuwing van het gemoed, dat is een ouderwets Nederlands woord, daar kan niemand meer wat mee beginnen. Het is de vernieuwing van het denken. Maar eigenlijk van alles wat in ons innerlijk omgaat. Het woord denken is ook maar behelpen. Het Engelse woord mind zou eigenlijk het beste dat uitdrukken. We hebben daar niet zo'n goed woord voor, maar denken ligt er nog het dichtste bij. In elk geval, het gaat als tegenover, als contrast met die wereldgelijkvormigheid om een nieuw denken, een nieuwe innerlijk, een nieuwe mentaliteit, een nieuwe geesteshouding, een nieuwe instelling, een nieuwe gezindheid, noem het maar op. En dat zit allemaal aan de binnenkant. Natuurlijk, als je binnenkant verandert, heeft dat ook invloed op je uiterlijk gedrag. We moeten onze lichamen stellen tot een levende offerande. Het zal dus ook te zien zijn in wat we horen en zien en spreken en doen, wandelen. Maar het gaat erom dat het om een vernieuwing, dat Paulus hier een vernieuwing bedoelt van de binnenkant. En dat is ook de wereldgelijkvormigheid. Hier in de eerste plaats tot uitdrukking komt in een binnenkant die werelds is geworden. En dan kunnen je kleren nog zo mooier uitzien, volgens het boekje. En dan komt u misschien nooit op plaatsen die op het verboden lijstje staan, dat ook maar door mensen is opgesteld. Terwijl als we goed naar u luisteren, u praat als de mensen van deze wereld. Als we u horen redeneren over allerlei praktische situaties in het leven, dan horen we u praten als de mensen van deze wereld. Zelfs als u praat over het weer, dan horen wij de mensen van deze wereld praten. Daar gaat het hier over. En door die eenzijdige scheve nadruk op de buitenkant hebben we dit zo verschrikkelijk vergeten. In de wijze waarop we ruzie gemaakt hebben over wat er op dat lijstje thuis hoorde of niet, hebben we ons vaak zeer werelds gedragen. Want het wereldse waar het hier over gaat, dat heeft te maken met gezindheid, mentaliteit, geesteshouding. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Praat anders, denk anders, voel anders, wil anders, geloof anders, ervaar anders, beoordeel anders. En daarvoor om dat te leren, want dat leer je niet meteen. Daar is een leerproces voor nodig. En dat leerproces wordt hier aangeduid als een verandering. En dat is ook een veel te zwak woord. Vertalen blijft maar mensenwerk. Dat veranderen is hetzelfde als wat we lezen van de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Het is een transformatie. Eigenlijk letterlijk in het Grieks een metamorfose, dat u misschien al wel kent van de biologieles. Een rups die een metamorfose ondergaat, een gedaanteverwisseling naar een vlinder. Dat is het soort verandering waar het hier over gaat. En ook heel veel christenen die nooit op die verboden plaatsen komen en er keurig christelijk uitzien, zijn altijd nog steeds in hun denken rupsen gebleven. Dat is jammer, hebben ze dus van het vers niks begrepen en een hoop gemist. Want het gaat erom dat we die innerlijke metamorfose ondergaan, waardoor wij van rupsen vlinders worden. En een rups is toch iemand of een wezen dat zich vol eet met de dingen van hier beneden. En daar ook de hele dag mee bezig is. Aardsgericht. Zij bedenken aardse dingen, zegt Filippenzen 2. Maar degenen die dat vernieuwde denken hebben, die hebben een heel andere geesteshouding, een heel andere gerichtheid. Zij beproeven wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, waarvoor die drie bijvoeglijke naamwoorden, Gods wil is toch goed en welbehagelijk en volmaakt, ja. Maar de bedoeling zal veel eerder zijn, als je die wil van God volgt, dan kom je tot het goede in je leven. Niet naar je eigen inzichten, dat zogenaamde gezond verstand weer, maar naar wat hij goed vindt. Naar wat hem wel behagelijk is. Naar wat volmaakt is naar zijn maatstaven. Versta dus wat de wil van God is om te komen tot het werkelijk goede. En volmaakte en welbehagelijke. Nou, dat zijn de algemene vermaningen waarmee dit hoofdstuk begint. En dan zijn er ook nog weer heel verschillende dingen. Want wij kunnen elkaar dienen. Want dat hoort tot de wil van God. Onze dienst is niet alleen maar op God gericht. Juist als we God gaan dienen, gaan we elkaar dienen. En daarin hebben we allemaal verschillende gaven en mogelijkheden. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet blijven. Bescheiden moet denken. Dat is ook weer zo'n woord dat zo eindeloos vaak misbruikt is. Vroeger had men in reformatorische kringen geen behoefte aan middelbare scholen, was allemaal nergens voor nodig. Als je een gewoon eenvoudig ambacht oefende, dan was dat ook nooit genoeg. Pas na de Tweede Wereldoorlog heeft men ingezien dat dat een verwaarlozing is van vele gaven en talenten die God aan mensen heeft gegeven. Maar men paste daar dikwijls dit woord op toe. Als je als een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En je vader heeft toch gewoon ambachtschool gehad, dus waarom zou jij nou meer willen dan je vader? Nou, dat is nou een verkeerde manier om te gaan met de tekst. Want zo spreekt de tekst niet. Vandaag is het nauwelijks nog nodig om dit te zeggen. Maar het heeft wel in de afgelopen halve eeuw een hele omwenteling teweeg gebracht in de mentaliteit om deze dingen te gaan zien. Want het is een verkeerde bescheidenheid. Je kunt te hoog denken van jezelf. Dat is wanneer je grijpt naar bestaansniveaus waar je geen talenten voor hebt. Maar je bent ook verkeerd met jezelf bezig als je onder dat niveau blijft. Uit een soort valse bescheidenheid. Misschien wel uit geestelijke luiheid. Er staat hier, je moet niet hoger denken dan het behoort. Maar dan moet je er wel achter komen wat voor jou behoort. Dat hoeft niet per se te zeggen wat jouw omgeving vindt. Want die zegt dat ook vaak maar uit jaloersheid. Wij hebben het niet verder gebracht dan zo, dus waarom jij wel? Je moet niet hun vragen wat behoort, je moet het God vragen. Je moet precies die studie verrichten, als ik nog even bij dat voorbeeld blijf waar het niet helemaal direct over gaat. Je moet precies die studie verrichten die God wil dat je verricht. Niet meer en niet minder. En daarom is het zo belangrijk om je te beijveren. Daarvoor heb je die transformatie van je denken nodig, want van nature heb je dat niet in je, ook niet als bekeerd mens. Je moet je beijveren om in die zin naar Gods wil te vragen. Zodat je precies op die plek terechtkomt waar de Heer wil dat je bent. Of het nou gaat om je natuurlijke wereldlijke opleiding. Ik zeg niet werelds, maar wereldlijke. Maar dat je komt op die plaats waarvoor God jou een maat van geloof heeft toebedeeld, staat hier. En ik zou dat hier nou eens niet alleen maar kwantitatief willen opvatten, in de zin van klein of groot geloof. Alsof God een andere plek heeft voor sommigen die een groot geloof hebben. Want een klein geloof is sowieso verkeerd. Je moet juist allemaal een groot geloof zien te krijgen. Daar moet je je voor inzetten. Daarvoor bidden de discipelen: Heer, geef ons meer geloof. In Lucas 17. Maar ik zie dat gewoon kwantitatief. God geeft ons geloof om iets te bereiken in ons leven. Niet uit een soort vleeselijke ambitie, maar omdat hij zelf in ons hart het verlangen legt om dat te bereiken waarvoor hij ons bekwaam wil maken. Daar geeft hij ons geloof voor. Wegebeend als je dan als ouders, als opvoeders of wat dan ook, als mensen omheen, medegemeenteleden, zo iemand een sta in de weg brengt. Sta in de weg bent. De kerkgeschiedenis is vol van mensen die grote dingen hebben mogen bereiken in het Koninkrijk Gods. En aanvankelijk daarin belemmerd zijn door mensen om hen heen. Die dat niet hebben gezien. Maar die wel zo eigenwijs waren om die jongeren te vertellen wat ze moesten doen en wat ze niet moesten doen. Natuurlijk zijn er ook veel jongeren die veel te hoog gegrepen hebben en die in dat opzicht het verkeerd hebben gezien. Maar naar de mate van het geloof dat God je geeft, is niets jou onmogelijk, niets u onmogelijk. Ik ga automatisch jou zeggen, want sommigen van ons zijn al op zo'n leeftijd dat we misschien de kans al hebben laten liggen. En voor sommige jongeren is dit misschien net het woord dat zij vanavond nodig hebben. Als jij geloof hebt voor dit of voor dat, als het een echt een van God geschonken geloof is, zet je er dan met alle kracht voor in om die bediening te bereiken, of die nou hoog of laag is, waarvoor de Heere jou heeft bestemd. Hier worden zomaar wat voorbeelden genoemd. En de maatstaf daarbij is, behalve de eer van God, de dienstbetoon aan elkaar. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij de velen één lichaam in Christus. En elk afzonderlijk leden van elkaar. We zijn een eenheid, we delen hetzelfde heil. We maken deel uit van hetzelfde lichaam. Paulus brengt die gedachte ook naar voren in andere brieven. Maar hier gaat het hem toch vooral om de verscheidenheid in dat lichaam. Ieder heeft zijn eigen bediening, man of vrouw, jong of oud. Om met die bediening die je hebt ontvangen, een ander te dienen. En denk erom, elke gelovige heeft een bediening ontvangen. Of in elk geval, voor hem of haar heeft God een bediening bestemd. Als je hem niet bereikt, is dat je eigen schuld. Dat betekent dat elke gelovige, ik zal het vanavond niet uitproberen, maar als ik willekeurig iemand aanwijs en ik vraag, bent u een gelovige? En u zegt ja, dan moet u onmiddellijk kunnen vertellen wat uw bediening is in het Koninkrijk Gods. En ik hoop dat u daar zo van schrikt dat u dan vanavond net zo lang bidt dat u weet wat uw bediening is. Het is precies die bediening waarvoor u een mate van geloof hebt. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, maar hier is dat nauwelijks van het woord bediening te onderscheiden. Naar de genade die ons gegeven is. Dan gaat het dus niet om veel of weinig genade, maar het is ook weer kwalitatief. God geeft de een genade voor deze bediening en de ander genade voor die bediening. Doe dan dat waarvoor je bent bedoeld. Paulus noemt hier lang niet allemaal op. Hij noemt geen apostelen, die had je daar niet in Rome. Hij noemt er een aantal op die van betekenis waren voor die gelovigen in Rome. En dat zal nog niet eens een uitputtende lijst zijn geweest. Heb je een profetische bediening? Laat het dan zijn naar gelang van je geloof. Want het kan best moeilijk zijn als de Heer je een woord op je hart legt om aan een ander door te geven, om dat tegen die ander te zeggen. Ik zeg dat altijd met enige voorzichtigheid. Want we hebben ook knap last van die mensen die ons met woorden die ze van de Heer ontvangen hebben om de oren slaan. Terwijl je de stellige indruk hebt dat het uit hun eigen onderbewuste is voortgekomen. Of zelfs uit hun eigen fantasie. Dus je moet er altijd voorzichtig mee zijn om mensen in dat opzicht te stimuleren. Maar er is ook een andere groep. Die menigmaal van de Heer iets heeft ontvangen en zo weinig moed hebben ontwikkeld om het aan een ander door te geven. Een woord van de Heer dat je niet van jezelf kan hebben, dat van hem komt. En dat tot stichting, vermaning en vertroosting van anderen is, zoals 1 Korinthe 14 vers 3 dat zegt. Dat is het effect van profetie. Het is geen definitie van profetie, maar een beschrijving van het effect ervan. Profeteren is spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Als je daar nou geloof voor hebt, dan hoef je geen opleiding voor te doen. Soms is het handig als je die hebt, maar het is niet nodig. Wat je voor nodig hebt is geloof en afhankelijkheid van de Heere God. om die plek te bereiken een profetische bediening te hebben. Sommige mensen denken dat het alleen voor dominees is bestemd. En sommige mensen denken zelfs dat elke preek een profetische preek is. Was maar waar. Wat zou het heerlijk zijn in ons land als alle preken profetische preken waren. Dat wil zeggen niet schoon de theologische voordrachten in studeerkamers uitgedacht, maar het woord dat de Heere hier en nu rechtstreeks van boven door zijn Heilige Geest aan deze gemeente geeft. Ik pas dat vanavond niet op mijzelf toe, want ik ben niet aan het preken. Ik ben een bijbellezing aan het houden, dat is heel wat anders. Ik leg Romeinen 11 en 12 uit. Nee, dat maak ik heel veel. Als u een keer wil horen komen hoe ik preek, dat is heel anders. Dit is geen preek, dit is uitleg van de schrift. Maar een profetische bediening, dat is zoveel moeilijker. Dit is makkelijk, ik weet van tevoren Romeinen 11 en 12 is aan de beurt. Maar als ik geroepen was vanavond hier een profetisch woord te moeten spreken, dat zou een oneindig veel zwaardere opdracht zijn geweest. Dan zou het dat woord hebben moeten zijn dat de Heer mij op het hart bond en waarvan hij zei, dat is wat je vanavond tegen die mensen moet zeggen. En niet anders, niet vermengd met je eigen woorden, maar mijn boodschap. Dat is heel hoog, dat is heel groot. Maar als je er geloof voor hebt, waarom u niet? Hoeft ook niet altijd in de preek, hoeft niet altijd vanaf een katheder. Dat kan ook in het contact dat u hebt met andere mensen. Zodat anderen, we zijn niet gewend om dat zo aan te duiden, zodat anderen gaan ervaren dat u een profetische bediening hebt. Het zij dienst. Misschien zegt u, ik kan niet spreken, net als Mozes, die kon trouwens aardig wat afspreken later. Dus u moet ook voorzichtig zijn met zeggen wat u allemaal niet kunt. Maar profeten en profeteren en leren, dat gebeurt met de mond. Als hier dus staat, het zij dienst in het dienen, dan mogen we aannemen dat dat gebeurt met de handen. Petrus maakt zo'n mooi onderscheid in 1 Petrus 4... Er is spreken, laat het zijn als uitspraken van God, dat komt heel dicht bij dat profeteren, en er is dienen. Dat is mooi, dus in zekere zin is toch iedereen in deze zeven, in dit zevental begrepen. Want zoveel van ons zullen zeggen, ik heb absoluut geen gave om te spreken. Het zij profeteren, het zij vermanen, het zij leren. Nou, misschien hebt u een bediening ontvangen om te dienen. Met uw handen, zonder te spreken, of wat voor wijze dan ook. Hier zijn vele bedieningen. Daar zitten broeders deze avonden op te nemen met geluidsapparatuur. Er zijn er die de boekentafel beheren. Er zijn er die de koffie voor ons schenken. Er zijn er die deze zaal hebben verwarmd. Er zijn er die de uitnodigingen hebben gedrukt. Dit is teamwork. En vele van die mensen die meewerken zijn niet erg gewend om te spreken in het openbaar. Misschien wel helemaal nooit. Maar ze hebben een dienende taak in het Koninkrijk Gods. Als je die mensen zou vragen, wat is jouw bediening? Misschien hebben ze nog wel veel meer bedieningen. Dan zouden ze zo dit kunnen opnoemen. Als daarachter een broeder zit die een bediening heeft van de Heer, om deze en andere lezingen op te nemen en te verbreiden onder ons volk, zodat ze nog veel meer mensen bereiken dan alleen hier vanavond, dan is dat een bediening die hij heeft ontvangen van de Heere God. En dat zal hij zal de eerste zijn om dat te bevestigen. Hebt u ook een bediening in het Koninkrijk Gods? Dat is niet als u getuigt naar ongelovigen, dat moeten we allemaal doen, dat is niet uw bediening, dat is gewoon uw christenplicht. Naar uw buren en naar uw collega's, dat is geen bediening. Lees mijn boek Meer Geest in de Gemeenten om te weten wat de bediening is, want het is een zeer belangrijk onderwerp als u bedenkt dat u allemaal er één hoort te hebben, als u de Heer Jezus toebehoort. Het zij wie leert in het leren, dat is je sfeer. Als je een leraar bent, leer dan. Probeer niet de evangelist uit te hangen, tenzij dat je ook een evangelist bent. Probeer niet de profeet uit te hangen, tenzij dat de Heer je ook geroepen heeft tot een profetische taak. Sommige mensen ontvangen meer dan één bediening. Maar dit is de sfeer waarin je je werk moet leveren. Zoveel christenen zijn scheef gegroeid doordat ze zich uitstrekten naar bedieningen waarvoor ze niet geroepen waren. U kent dat wel. Een predikant wordt geacht leraar en herder te zijn, maar bijna altijd krijg je maar één van de twee. Hij is fantastisch in huisbezoek, maar een groot prediker is hij niet. Nee, natuurlijk niet. Want sommige mensen zijn goed in het spreken en anderen zijn goed in het luisteren. Het is maar zelden dat je iemand vindt die allebei goed kan. Blijf bij de sfeer waarin de Heer je geroepen heeft. Als je een leraar bent, dan ben je geen herder. Als je een herder bent, dan ben je geen leraar. Er zijn maar zeer weinig mensen die beide in zich verenigen. Maar wij dwingen door die ambtsopvatting om mensen beide te laten doen. Terwijl ze hoogstens één van de twee, en misschien theoretisch is dat mogelijk, geen van de twee goed kunnen. Dan heb je ze wel in een ambt gepropt, maar niet in de bediening waarvoor de Heer ze geroepen heeft. Dan ben je heel verkeerd bezig. Het zij wie vermaand in het vermanen. Is dat jouw sfeer? En vermanen, eigenlijk moet je liever vertalen aan. Dit klinkt zo, vingertje omhoog. Aansporen, bemoedigen. Sommige mensen hebben een gaaf. Mijn vrouw heeft een bediening van bemoediging. Ik weet niet of ze dat zelf zo nazeggen. Maar dat is een heel bijzondere bediening die zij gekregen heeft. Ik sta makkelijker met een vingertje omhoog, maar ze voelen zich door haar veel meer bemoedigd dan ze dat door mij voelen. Zij heeft een bijzondere bediening daarin. En als dat je bediening is, hou je bij je bediening. Want daar ben je goed in. Daar heeft de Heer je geloof voor gegeven, daar heeft hij je genade voor gegeven. Wie meedeelt. Ja, vroeger dacht ik dat degene was die de mededelingen bij ons in de samenkomsten deed. Maar mededelen hier is uit de volheid van aardse goederen die de Heere God je heeft gegeven, meedelen aan anderen. Weggeven. Is dat ook al een bediening? Ja. Aan de ene kant moeten we dat natuurlijk allemaal doen. Dat spreekt vanzelf. Dat staat in vers 13. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Dat moeten we allemaal doen. Maar sommigen hebben daarin een bediening ontvangen. Weet je wat dat dan kan zien, dat ze dat hebben? Althans, je krijgt een sterk vermoeden aan het feit dat ze stinkend rijk zijn. Als u naar zo'n broeder of zuster kijkt, dan denk ik, jongens zeg, die heeft een bijzondere genade ontvangen die ik niet ontvangen heb. De bediening van het mededelen. En ik weet, ik zeg dat heel serieus, ik weet van christenen die zeer veel geld hebben. Of het is hun, ja, het is hun altijd in de schoot geworpen natuurlijk. Als ze het niet gestolen hebben, is het hun in de schoot geworpen door Gods goedheid. Maar zij hebben een genade die ik niet heb. En dat is de euro's bij tienduizenden of zelfs bij tonnen tegelijk weg te geven. Dat is een heel belangrijk en verantwoordelijke bediening. En doe het in eenvoudigheid, staat er. Je kunt dat woord ook vertalen met liefdadigheid, maar ook in oprechtheid van hart. Zonder dat je linkerbroekzak weet wat de rechterbroekzak weggeeft. Er is een heel bijzondere genade voor nodig om dat goed te doen. Wie leiding geeft. Oh, wat is het moeilijk vandaag om leiders te vinden. Wie leiding geeft, laat hij het doen in ijver en toewijding. Hebreeën 13 zegt dat leidinggevenden in de gemeente, maar ook daarbuiten, ieder die door de Heere God op een of andere leidende posities geroepen, dat kan ook best buiten de gemeente zijn. Maar een bediening die hij je gegeven heeft, in het Koninkrijk Gods, ik heb het niet over directeur van een zaak, maar in het Koninkrijk Gods, Hebreeën 13 zegt hoe makkelijk je daarin ontmoedigd kunt worden. En daarin heb je dus nodig, zoals het hier staat, ijver. En dat kan alleen de Heilige Geest je geven. Als het van hem komt, is het goed. Wie barmhartigheid bewijst, is weer niet helemaal hetzelfde als die mededeelzaamheid. En ook weer niet helemaal hetzelfde als de bemoediging. Het is niet altijd makkelijk om dat precies uit elkaar te houden. Maar bij barmhartigheid denk ik echt aan de mensen die in ellendige omstandigheden verkeren. Van moeder Teresa tot de meest anonieme onder ons die de bediening van de barmhartigheid heeft. We kennen nog de zusters der barmhartigheid. Degene die onder de meest erbarmelijke omstandigheden mensen in nood redden en op die wijze de liefde van Christus verspreiden. U denkt bij uzelf, hij komt nooit klaar met dit hoofdstuk en daar hebt u gelijk aan. En ik heb ook niet erg mijn best gedaan om dat te doen. Ik vind dat zo jammer. Want de volgende keer hebben we weer een klein hoofdstukje. Dus, ik kijk met aandacht naar jullie. De volgende keer drukken wij af hoofdstuk Romeinen 12 vanaf vers 9 tot en met het slot van hoofdstuk 13. God zegene zijn woord van deze avond.